Laten we samen stil worden voor het aangezicht van de Heere God en persoonlijk zijn zegen voor dit samen zijn vragen. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ook in dit samen zijn willen we de naam van onze God en Vader uitspreken. De naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee Hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar staande het vierde couplet van dit prachtige loflied zingen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Het vierde couplet van 373, met elkaar ook staande. Zullen we samen deze samenkomst in de handen van de Heer leggen en zijn zegen vragen. Ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we u mogen loven en groot maken in de liederen en de gebeden en ook in ons persoonlijk leven. We danken u, Heer, dat u ons in de gelegenheid gesteld hebt om vanmorgen hier naartoe te komen. En willen belijden, Heer, dat u goed bent. Dat u zo liefdevol naar ons omziet. En we willen belijden, Heer, dat u de machtige Heer bent die uiteindelijk deze wereld in zijn handen heeft. En die ook uiteindelijk tot zijn doel zal komen met deze aarde. Heer, we willen u danken dat u in uw grote liefde uw Zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld hebt laten komen. Dat de Heer Jezus hier in diepe nederigheid en eenvoud geboren werd. Dat de Heer Jezus goeddoende hier op aarde zijn leven gegeven heeft. Dat hij geleden heeft en uiteindelijk onze zonden in zijn lichaam aan het hout gebracht heeft. Dat hij de straf voor ons ondergaan heeft aan het kruis op Golgotha. En dat de Heer Jezus niet alleen gestorven is, niet alleen begraven is, maar dat hij op de eerste dag van de week ook opgestaan is uit de dood. En liet zien dat hij machtiger is dan de dood. Dat hij de grootste vijand die alle mensen velt, dat hij sterker was dan de dood. En wat is het geweldig, Heere, dat we zoals gemeente op de eerste dag van de week, uw opstandingsdag, elke keer weer bij elkaar mogen komen. Om daarvan getuige te mogen zijn dat u krachtig bent. En dat u ons leven volkomen nieuw kunt maken. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Heer, dank u wel dat u degene bent die kan veranderen. Ook als we hier naartoe gekomen zijn met een leven waar we helemaal niet blij mee zijn. Met een leven dat ons misschien wel teleurstelt. In situaties waar we geen uitkomst in zien. Heer, dan weten we dat u kunt veranderen. En dat u bij machten bent om oneindig veel meer te doen dan dat wij bidden of beseffen. Heer, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat we mogen weten dat u door uw Heilige Geest vanmorgen in ons midden bent. En dat u tot ons wilt spreken door uw woord, door de liederen, door de getuigenissen. Heer, dank u wel voor Jeroen en Ronald die zich vanmorgen willen laten dopen. Dat ze hun keuze gemaakt hebben, een beslissing genomen hebben om te laten zien dat ze inderdaad met Christus hun oude leven begraven hebben. Maar halleluja, uit het graf weer opstonden met u, Heer Jezus, in nieuwheid des levens. Heere, wilt u hen een hele fijne samenkomst geven, samen met hun ouders en familieleden en kennissen. Heer, laat het zo zijn dat ze ook in alle rust en in alle vrede hun getuigenis mogen geven. En Heere, wilt u het maar gebruiken tot opbouw van uw gemeente. Heer, zo willen we ook bidden voor hen die op afstand of misschien later deze dienst zullen beluisteren. Heer, we bidden voor de zieken. We bidden u voor de ouderen die niet meer op kunnen trekken naar uw gemeente. Wil u bidden, Heer, wilt u hen in eenzaamheid laten ervaren dat u hen nooit alleen laat. Wilt u hen die in pijn of moeite terechtgekomen zijn laten ervaren dat u de goede herder bent en hen er doorheen wilt helpen. Wil u bidden, Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Hen die lichamelijk ziek zijn, maar ook hen die geestelijk heel veel pijn moeten lijden. Onzichtbaar, maar er ook soms niet uit kunnen komen. Heer, we danken u dat u voor hen een herder wilt zijn, een redder wilt zijn, een behouder wilt zijn. Wil u bidden voor uw volk Israël. Heer, we hebben afgelopen week weer kunnen horen hoe landen zo ontzettend agressief staan tegenover uw volk Israël. En we danken u, Heer, dat u uiteindelijk tot uw doel zult komen. En dat het uw volk is. We danken u voor de vrede, voor de blijde boodschap die we vanuit Jeruzalem gehoord hebben. En waardoor wij nu uw kinderen mogen zijn. We danken u voor die vrede van Jeruzalem. Maar we weten ook, Heer, dat eens vanuit Jeruzalem de vrede wereldwijd verkondigd zal worden. En dat iedereen op deze wereld zal horen dat Jezus koning is. En dat iedere knie zich zal buigen voor deze koning der koningen en Heer der heren. Heer, wat een geweldige toekomst. Wil u bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden, die bedreigd worden, die gedood worden, uit de weg geruimd worden, omdat ze in u geloven, omdat ze u belijden. Heer, we zien dat het geweld steeds grimmiger wordt. Maar wilt u uw gemeente wereldwijd beschermen? En wilt u hen volharding schenken om vol te houden? Heer, zo willen we vragen, wilt u deze dienst ons een hele gezegende dienst geven? Wees met de kinderen op de zondagsschool, in de kres, bij de peutergroep. Heer, wilt u met onze jonge mensen zijn? Wilt u zo uw gemeente hier op deze plek ook bouwen en laten groeien? Dank u daarvoor. We vragen dat alles tot eer en lof van uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Vanavond hebben we een hele bijzondere dienst. Vanmorgen natuurlijk ook. Degene die misschien als gast hier zijn, maar ook degene die hier regelmatig komen. In de avonddiensten hebben we de laatste tijd stilgestaan bij het thema Uw Koninkrijk komen. We hebben nagedacht, wat betekent dat? Dat eens dat Koninkrijk van God hier op aarde zal zijn. Afgelopen keer hebben we nagedacht over wat is de rol van de kerk, de gemeente hierin. Vanavond zullen we met elkaar nadenken, welke rol speelt Israël, het verbondsvolk van God hierin, als eens de Jezus koning zal zijn hier op aarde. En ik wil u bemoedigen om, mocht het enigszins mogelijk zijn om deze avond hier te zijn, ik vraag het maar heel beleefd, aan jong en oud, om hier te zijn. Kom vanavond, want het is ontzettend belangrijk. Dat je leert, dat je onderwezen wordt vanuit het woord, wat betekent het als straks Jezus koning op aarde zal zijn. Nou, ik zal er niets meer over zeggen. U wordt verwacht vanavond om ook te komen luisteren naar die belangrijke boodschap. We gaan met elkaar een lied zingen, 540 uit de bundel Opwekking. 540. Hij mat de wateren in zijn hand. Hij is degene die hemel en aarde geschapen heeft en een geweldig plan heeft met de schepping. En daar gaan we met elkaar ook over lezen, over zingen. 540 uit de bundel Opwekking. Laten we over deze schepper van hemel en aarde lezen uit Genesis hoofdstuk 6, die zo'n prachtige schepping gemaakt heeft, waarvan hij zei, zie, het was zeer goed, daar was niets meer aan te doen, het was goed, het was glanzend, het was prachtig. En in Genesis 6 kunnen we lezen wat er met deze schepping gebeurd is. Waarin helaas de mens een hoofdrol gespeeld heeft. In Genesis 6 vers 5 tot en met 8 en vers 11 tot en met 12 kunt u daar iets over lezen. Genesis 6 vers 5, toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En dan vers 11. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op aarde verdorven. En dan ook uit de Petrusbrief aan het einde van de Bijbel. In 1 Petrus hoofdstuk 3. De geluidsversterker staat iets te hard. Misschien kun je hem ietsje zachter zetten. 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 18. Daar lezen we ook over de ark van Noach. 1 Petrus 3, vers 18. Want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach. Terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijk onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover dit stukje. We gaan straks met elkaar daarover nadenken. Eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 72, een oud bekend lied, maar zeer waardevol. In dit lied worden we opgeroepen om naar het kruis te kijken. Om naar de Heer Jezus te kijken, want als je naar Jezus kijkt, dan is er redding. We zingen de eerste 4 coupletten, 1, 2, 3 en 4. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en de diaconie. 2 collecten voor de gemeente en de diaconie in deze ronde. Die 72 uit Johannes de Heer door een blik op het kruis. 1, 2, 3 en 4. kon er natuurlijk op wachten op zo'n prachtig naspel. Afgelopen week, nou, misschien wel een week daarvoor, kregen van onze buurvrouw, onze boerin, een zak, een mand met valappels. Nou ja, daar zijn we altijd gek op, want daar maken we natuurlijk appelmoes van. En de hele kelder van ons, nou, daar staan geloof ik wel 25 potten appelmoes voor de hele winter. Dus, nou ja, we kunnen voorlopig vooruit. Nou, als je dan zo'n zak hebt met valappels, dan krijg je hele verschillende appels. Hele mooie, puntgave appels. Ik zal aan onze groenteboer vragen, wat is dit voor appel?
Nee, een elster.
Precies, een elster. Hele mooie appels. Maar ja, ik trek er al een beetje een vreemd gezicht bij. Er zitten ook zulke appels bij. Kun je het een beetje zien? Nou, die moet je heel voorzichtig aanpakken, want zo heel stevig zijn ze niet meer. Nou, als alleen die appels ziet, dan is het gelijk in die andere ton. Maar ja, ik vind het wel een beetje zonde. Er zit wel wat wit spul op. Ik denk dat niemand voor u meer straks mee aan de uitgang een hand durft te geven. Er zit wel wat wit spul op. Maar ja, verder is hij toch nog gaaf. Ziet er toch nog wel goed uit. Weet je, je kunt natuurlijk ervoor kiezen. Trouwens, Amerika hebben ze daar hele leuke dingen voor gevonden. We waren bij onze dochter in Amerika. En daar dompelen ze in Amerika de appel in warme chocola. En dan krijg je een heerlijk chocoladelaagje eromheen. Nou, dan heb je toch weer een prachtige appel. Je kunt er een mooi chocoladelaagje omheen doen. Nou, je kunt het natuurlijk ook anders doen. Ik heb een mooie spuitbus bij me. Spuitbus, rood en groen. En ik zal u eerlijk vertellen, als ik met deze spuitbus aan het werk ga, dan wordt die appel echt glanzend rood en groen. Dat kan je natuurlijk ook doen. Nou ja, je kunt plemuren, verven. Je kunt natuurlijk van alles. Ja, ik heb de hele gereedschapkist meegenomen, maar goed. Je kunt natuurlijk van alles en nog wat met die appel doen. Maar u begrijpt natuurlijk wel. Dan kun je de buitenkant wel heel mooi maken. Maar die appel is echt tot in de kern verrot. Echt verrot. Verdorven. En wat ik met zo'n appel zou doen, ik zal hem niet naar u toe gooien hoor, maar wat ik met zo'n appel zou doen, dat had God met deze wereld kunnen doen. Want we hebben het net met elkaar gelezen, deze wereld was tot op het bot bedorven. Bedorven. Gelukkig dat God niet zo is als Theo Niemeyer, maar dat hij kans ziet om iets wat zo ontzettend verdorven is, om daar toch wat mee te doen. Wat mij zo opvalt, hè, als we kijken over de klimaatconferentie, Kopenhagen, dan hebben we het over deze aarde die ja, eigenlijk kapot gemaakt wordt, opgewarmd wordt, en als er dan gezegd wordt dat een kwart van het ijs wat smelt op Groenland, als dat gebeurt, dat de zeespiegel 4 meter omhoog komt en dat we inderdaad kunnen spreken van Amersfoort aan zee, dan denk ik wel eens, wat is de mens toch bezig met deze wereld? De Heer Jezus heeft ook gezegd dat het zal weer zo zijn als in de dagen van Noach. Wat er toen gebeurde, daar krijgen we ook nu weer mee te maken. Je zou kunnen zeggen, goed, een klimaatconferentie. Eigenlijk zouden we ook kunnen zeggen, wanneer wordt er nu eens een conferentie gehouden voor de mens? Een mensconferentie. Wat is er met de mens aan de hand? De mensen waren etende en drinkende. Ze consumeerden en de aarde was leeggeroofd, huwende en ten huwelijk gevende. Er staat, de aarde was vol geweldenarij. Ik heb u dat misschien wel eens meer verteld. Het woordje wat voor geweldenarij in de Griekse Bijbel, de Septuaginta, dat is de Griekse Bijbel. Weet u welk woordje dat daarvoor gebruikt wordt in Genesis 6? De aarde was vol terrorisme. Nou, dat is wel heel actueel voor deze tijd. Wat mij zo opviel in dit gedeelte, dat is dat God zag deze aarde aan en voor Gods aangezicht was er geen redder meer aan. God zag deze aarde aan als een verdorven aarde en deze aarde moest vernietigd worden. Het was voorbij. Het kon niet langer meer. Er staat wel in Gods aangezicht. Soms heb je als mensen nog wel eens die denken, ach, het valt best nog wel mee. Maar zo keek God naar deze aarde. Misschien goed om dat even erbij op te slaan in Genesis 6. Deze aarde was tot op het bot verdorven. En dan zien we dat God deze aarde niet op gaat knappen. Dan zien we ook niet dat God deze aarde op de een of andere manier gaat restaureren. Maar dat God een watervloed aankondigt over deze hele aarde. Waaruit deze aarde uiteindelijk weer tevoorschijn gekomen is als een nieuwe aarde. Voordat God deze ramp over de aarde laat komen, lezen we in het achtste vers. In het achtste vers daar staat maar. En als er in de Bijbel het woordje maar staat, dan moet je altijd opletten. Dat is heel vaak ook als je in gesprek met mensen bent. Als het woordje maar komt, dan verandert er iets. En in vers 8, daar staat maar. Noach vond genade in de ogen van de Heer. Er zijn boeken geschreven over de tijd van Noach, over de voortijd. Deze tijd wordt ook wel eens de voortijd, over die toenmalige aarde. Over de voortijd zijn de boeken geschreven. En men meent in deze boeken dat het zeer aannemelijk is dat in de tijd van Noach deze aarde bewoond werd door misschien wel net zoveel mensen als vandaag op deze aarde zijn. Dat is onvoorstelbaar in de voortijd, in deze tijd. En tussen al deze mensen, deze miljarden mensen, zag God die ene man, Noach. Weet je, God is een God die de hele wereld gemaakt heeft. God is een God die alle mensen op deze wereld ziet. Een God van de massa, zou je kunnen zeggen. Maar tussen die grote massa wil God een heel persoonlijke God zijn. En ik wil je heel duidelijk ook vanmorgen zeggen, God ziet jou. God die kent jou. Tussen die miljarden mensen heeft God jou op het oog. En dan komt dat belangrijke wat hier staat, maar Noach vond genade. Er staat in de Hebreeënbrief dat Noach gered is, behouden is, bewaard is voor dit oordeel wat over deze wereld kwam, door het geloof. Het geloof. Maar aan de andere kant lezen we in de geschiedenis dat Noach vele, vele jaren hard gewerkt heeft. Hij heeft een ark gebouwd, een groot schip van 150 meter lang, 30 meter breed, 15 meter hoog. Een schip dat in zijn grootte tot in de 19e eeuw door de wereld nog nooit nagebouwd is. Een gigantisch groot schip. Wat heeft Noach gewerkt aan zijn behoud? Nee. Er staat in de Hebreeënbrief, hij is gered door het geloof. Natuurlijk werd dat geloof in zijn leven vertaald door zijn handen uit de mouwen steken. Geloof zonder werk is dood. Inderdaad, geloof en doen, dat hoort bij elkaar. Maar Noach is gered door het geloof. Er staat in de Efezebrief, daar staat in Efeze 2 vers 8, want door genade, Noach vond genade, door genade ben je behouden. Door het geloof en dat niet uit werken. Nou, Noach vond genade. En Noach vond zoveel genade bij God dat God zei, Noach, ik ga jou niet veroordelen. Ik zorg dat jij in leven blijft. Die vreselijke zondvloed, die vreselijke dood zal jou niet bereiken. Jij bent gered door het geloof. En verder was er niets meer te redden van deze wereld. Alleen Noach met de zijnen. Er is nog zo'n beeld in het derde boek van de Bijbel. Genesis, Exodus en dan kom je bij Leviticus. En misschien is het goed om Leviticus 13 vers 13... Leviticus 13 vers 13 er even bij op te slaan. Want die zonde in de wereld en dat verderf in de wereld, dat wordt in de Bijbel ook geïllustreerd door een ziekte. In de NBG, de vertaling die de meesten van ons hebben, wordt deze ziekte beschreven als melaatsheid. Lepra. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt hier het woordje niet melaatsheid gebruikt, maar huidvraat. Nou, dat is wel een beetje een luguber woord, huidvraat. Ik denk dat het woordje huidvraat voor melaatsheid een betere woord is. Wij weten dat lepra, melaatsheid, helemaal niet zo besmettelijk is. Er zijn lepra-klinieken en mensen worden geholpen, mensen worden zelfs ook genezen. Maar huidvraat, dat was iets heel anders in die tijd. Dat was een zeer besmettelijke ziekte. Zo besmettelijk, als je maar in de buurt kwam, dan kon je al besmet worden. En mensen met huidvraat, die werden buiten de gemeenschap verstoten. Die moesten buiten de poort blijven en die moesten op verre afstand gehouden worden. Nou staat er over mensen met huidvraat, mensen met het Bijbelse melaatsheid, in hoofdstuk 13 vers 13 het volgende. En daar komt de rotte appel, wat ik u net vertelde, weer naar boven. Want wat staat er dan? En de priester was ook vaak iemand die over de gezondheid ging van iemand. En de priester beziet deze melaatse man. En het blijkt dat de melaatsheid zijn gehele lichaam heeft bedekt. Dan zal hij de aangetaste rein verklaren. Hij is geheel wit geworden, hij is rein. Kunt u dat voorstellen? Die hele appel helemaal bedekt met melaatsheid, met huidvraat, met een verrottingsproces. En dat de priester die melaatse man ziet en zegt, nou ben je rein. Dat kan toch niet? Nou, medisch gezien kan dat wel. Huidvraat, een ziekte, die kan alleen in leven gehouden worden als er verse huid, vers vlees, onaangetast vlees nog aanwezig is. Maar zodra al het vlees aangetast is, dan sterft de ziekte vanzelf uit, want dan is er geen nieuw vlees meer wat aangetast kan worden. En dan sterft die ziekte vanzelf uit. De Bijbel leert ons dat er is alleen redding voor iemand die helemaal zondaar is. Niet een klein beetje, niet voor 10%, niet voor 80%, maar voor 100% bedekt is met huidvraat. Voor 100% bedekt is met zonde. En voor mensen die hier vanmorgen zitten en zeggen, ja, ik ben een klein beetje zondaar, En ik weet heus wel dat ik wel eens wat dingen doe waar God een hekel aan heeft, maar voor de rest valt het allemaal best nog wel mee, dan is er voor u geen redding. We hebben het gezien bij de ark van Noach. Deze aarde was totaal verdorven bij God. De mens is totaal verdorven bij God. In zijn totaliteit. We hebben de Heer Jezus niet een klein beetje nodig, maar we hebben de Heer Jezus helemaal nodig. Een paar boeken verder in de Bijbel wordt geschreven over een man die ook deze huidvraat had, melaatsheid had. We hebben er afgelopen zondagmorgen iets over kunnen horen in een verhaal van onze oud-predikant. En dat was Naaman, die ook huidvraat, die ook melaatsheid had. En tegen Naaman werd gezegd, je moet naar de Jordaan. En als je naar de Jordaan gaat, dan moet je je 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Nou, jullie mogen blij zijn, Ronald en Jeroen, dat dit niet de Jordaan is. De Jordaan is een stukje kouder dan dit. En het tweede, die Naaman, die zegt, de rivieren in Syrië die zijn tenminste helder. Daar kan je doorheen kijken, maar de Jordaan is een stinksloot vergeleken met de prachtige rivier in Damascus. Voor Naaman betekende het onderdompel in de Jordaan niet alleen dat zijn lichaam ondergedompeld werd, maar ook zijn trots, zijn hoogmoed. Ook die moesten gebogen worden onder Gods gezag. En dan zien we dat Naaman naar de Jordaan gaat en zich 7 keer volledig onder laat dompelen. Niet een klein beetje, maar volledig. En dat mogen wij vanmorgen hier zien. Dat hier 2 jonge mannen zijn, die hiermee belijden dat ze niet een klein stukje zondaar zijn, maar helemaal. En helemaal onder water moeten. Om te laten zien dat ze helemaal door genade behouden zijn. En wat is het toch prachtig, dat na die zondvloed, nadat deze aarde onder water gestaan heeft en weer boven water uitkwam, zoals ook bij de eerste schepping het geval was, in Genesis 1 lees je dat ook, dat de wateren bedekten deze planeet, maar ook hier gebeurt het weer, je zou kunnen zeggen een wedergeboorte, een nieuwe, hernieuwde schepping. En wat zien we dan? Zodra de aarde weer boven water komt, gaat God zich verbinden met de mens, met een prachtige regenboog, en zegt God, het zal nooit meer gebeuren. Wat een veiligheid. Wat een zekerheid. Wat een geweldig nieuw leven na het onderdompelen in het water. Als we dan even weer teruggaan naar dat stukje in de Petrusbrief, waar Petrus, ja, en dan kijkt Petrus natuurlijk terug op zijn eigen doop en wat God in zijn eigen leven gedaan heeft. En dan zegt Petrus dat er ook nu een ark zoals er in vers 20 staat, dat de dagen van Noach gekenmerkt werden door een periode, dat staat er, waarin de ark, in het midden van vers 20 van 1 Petrus 3, de ark in gereedheid werd gebracht. Mensen, er wordt vandaag een ark in gereedheid gebracht. Er wordt vandaag gebouwd. Er wordt vandaag aan de weg getimmerd. God is bezig met een bouwwerk. En als dat bouwwerk klaar is, dan gaat het net zoals bij de ark van Noach gebeuren, dan gaat de deur dicht. En dan betekent dat dat iedereen die buiten staat, verloren is. En zij die binnen zijn, zijn gered. Er wordt een ark in gereedheid gebracht. Daarmee is God begonnen in Handelingen 2. Waar we kunnen lezen dat 3000 mensen tot geloof kwamen en toegevoegd werden tot de gemeente die dwars door het oordeel heen behouden zal worden in Christus. Die ark is de plek waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, ik ben de deur. Er was maar één deur voor de ark van Noach. De Heer Jezus zegt, als je nou door mij binnenkomt, dan zul je behouden worden. Hier zitten vanmorgen een heleboel mensen die door de deur Jezus, en die deur Jezus is niets anders dan dat kruis van de Heer Jezus, waar al onze zonden weggenomen worden, waar we ervaren dat Hij voor al onze zonden aan het kruis gestorven is, dat je alleen door die deur, door Jezus, binnen kan komen. En dan word je deel, dan krijg je deel aan dat reddingswerk van God in deze wereld. En dat is zijn gemeente te midden van deze wereld die verloren gaat. Ronald en Jeroen getuigen vanmorgen daarin dat ze het verlangen hebben om niet alleen deel uit te maken van die hele grote universele gemeente, waar alle kinderen van God bij horen, maar ook bij de plaatselijke gemeente hier die wij noemen de schuilplaats. Dit is Gods reddingswerk. Zijn gemeente hier op deze aarde. Er wordt een ark in gereedheid gebracht. Mensen worden toegevoegd. En mensen worden behouden. En daarom is het zo mooi dat er in dat 21ste vers gezegd wordt, als het dan over de ark van Noach gaat, dan staat er in vers 21 van 1 Petrus 3, als tegenbeeld hebben we vandaag de doop. In de doop mogen wij zien wat er gebeurde bij de ark van Noach. Hoe mensen in de ark van Noach gingen en behouden werden. En inderdaad, hoe het oordeel over deze wereld kwam. Niet een klein stukje over deze wereld. Er staat dat de hoogste toppen van de bergen werden bedekt met het water. En dat wil ik aan u vragen. Dat wil ik aan jou vragen. Ben jij al zo ver gekomen? Heb jij die beslissing genomen? Dat je gezegd hebt, ja Heer Jezus, ook mijn hoogste topjes van mijn leven, waarvan ik zeg, ach, die zijn wel goed genoeg. Ook die moeten onder het water. Ook die moeten onder het oordeel van God. Want ik ben van top tot teen melaats. Ik ben van top tot teen helemaal een zondaar. En ik zal helemaal, als het ware, onder het water door moeten. Om tot nieuw leven te kunnen komen. En dat mogen we hier vanmorgen zien. Dat hier mensen belijden hun oude leven met Christus te begraven, achter te laten in de dood en met Christus opstaan in nieuwheid des levens. Het laatste stukje van vers 22 van 1 Petrus 3, daar wordt de Heer Jezus beschreven als degene die aan de rechterhand van God zit. Terwijl engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. Weet je wat dat betekent? Je hebt misschien geprobeerd om jouw leven te veranderen. Je hebt misschien geprobeerd om christelijk te gaan leven. Om misschien ook een christen te zijn. Maar het lukt je nooit. Het kan alleen als je eerst gestorven bent en met Christus opgestaan bent. En dan gaat ervaren dat Jezus, dat alle engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. Dat Jezus overwinnaar wordt in jouw leven. Alle machten die jou misschien in bezit nemen. Of alle krachten die steeds in jouw leven aanwezig zijn, waardoor je zondigt. Of waardoor je dingen doet waarvan je later spijt hebt. Jezus is krachtiger. En er is maar één die werkelijk ons leven kan veranderen. En dat is Jezus, die boven elke macht en kracht staat. En wat wordt dan de doop? zegt Petrus, de doop is in vers 21 het middenstukje een bede van een goed geweten tot God. Een verlangen, een gebed van een goed geweten. Toen Adam en Eva zondigden, hadden ze toen een goed geweten tot God? Weet je wat we kunnen lezen in Genesis 3? Ze verborgen zich voor God. Ze verstopten zich voor God. Ze wilden eigenlijk God ontlopen. Ze hadden geen goed geweten tot God. Door de doop, door het belijden met Christus gestorven en opgestaan te zijn, strek je uit naar een goed geweten met God. Dat je niet hoeft te verbergen, hoeft te verstoppen. Maar dat je relatie met God goed is in Christus. En dat je kunt zeggen, Abba, Vader. Ik hoop, en er zijn een aantal mensen die hebben gezegd, wij willen de doop eerst wel eens even zien. En dan wil ik ook me wel laten dopen. Er zijn mensen die hier al heel veel doopdiensten meegemaakt hebben. En het nog steeds uitgesteld hebben. Waarom? Noemt u mij nou eens één goede reden om te zeggen, ik laat me niet dopen. Noem eens een goede reden, die vindt u niet. Maar er zijn honderden redenen om te zeggen, ja, ik laat me dopen. Laat het ook daarom zo zijn dat deze doopdienst misschien voor u de aanzet wordt om te zeggen, ja, de volgende keer, dan ben ik er ook bij. Want ik weet dat ik de Jezus voor 100% wil volgen in het watergraf, maar ook in zijn opstanding. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En nadat we dat lied gezongen hebben, wil ik graag aan Jeroen en Ronald vragen om hun om te vertellen waarom ze zich willen laten dopen. 181 uit de bundel Opwekking Majesteit. ik jullie uitnodigen. Jeroen en Ronald, kom maar samen naar voren. En dan zal eerst Jeroen het een en ander vertellen en daarna Ronald.
Dit jaar heb ik voor het eerst meegedaan aan Sunrise. Voor deze sportweek hadden we eerst nog een toeristingsweek. Deze week heeft veel meer meegedaan. Met ongeveer 450 jongeren bij elkaar God aanbidden en samen met elkaar over God praten. De dingen die ik daar heb gezien en gehoord heb, hebben mij doen overtuigen dat ik samen met God een nieuw leven wil beginnen. Daarom laat ik mij vandaag dopen.
Goed, daar sta ik dan. Ik ben dus Ronald Lepping, 20 jaar. En ik kom eigenlijk al mijn hele leven hier in de gemeente. Toch laat ik me nu pas dopen. De doop, ik was er altijd wel mee bezig. Ik hoorde altijd van ouders en vrienden en jeugdleiders van... ja, wanneer laat jij je nou een keer dopen en zo? Nou ja, veel over nagedacht, veel mee bezig geweest. Wat mijzelf eigenlijk in de weg zat... is dat ik eigenlijk een heel theoretisch geloof had voor mezelf. Ik ben hier opgegroeid in de gemeente. En ik wist er heel veel van en zo, maar... ja, ik had God nog nooit ervaren en dat zat mijzelf in de weg. En tot een tijd geleden, voor de vakantie, had ik zoiets van... ik laat me maar gewoon dopen uit gehoorzaamheid aan God. Misschien staat dat mij wel in de weg met de ervaring met God, zeg maar. Dus ik had die beslissing een beetje voor mezelf genomen. En als de volgende keer weer een doopdienst is, dan laat ik mij wel dopen. Nou, in de vakantie, weet u ongetwijfeld, we hebben Sunrise gedaan. Vertelde Jeroen net ook al. En in de eerste week daar hebben wij daar een conferentie gehad. En daar ben je echt heel erg veel met het geestelijke gedeelte van jezelf bezig. En ik heb voor mezelf een persoonlijk doel gesteld, zeg maar. Iedereen had persoonlijke doelen. Dus ik heb voor mezelf als doel gesteld van, ja, ik wil God gewoon echt ervaren en weten dat hij bij mij is. En dat heb ik als doel gesteld. Ik heb God ervoor gebeden. Ik ben ermee bezig gegaan. En op de dinsdagavond was er een dienst. En aan het eind van de dienst kwam er een gebedsboog. Dus zeg maar een erehaag. Er stonden allemaal mensen tegenover elkaar en die gingen bidden voor je. En daar kon je dan doorheen lopen, zeg maar. Er waren zo'n 100 mensen die dat doen. Dus dat was een redelijk lange rij. Iedereen ging hardop voor je bidden. En ik had zoiets van, ja, ik zat daar gewoon in het publiek. Ik had zoiets van, ja is dat wel wat? Ja. Nou, ja, ik zag mijn team gaan, dus ik denk, nou ja, ik ga ook maar mee. En ik liep er doorheen en... op dat moment, u kunt zich voorstellen, er waren 100 mensen die allemaal hardop aan het bidden waren. En u kunt zich voorstellen dat het redelijk geroezemoes was. En op een gegeven moment hoorde ik heel duidelijk een stem zeggen, de Heilige Geest rust op jou. En vanaf dat moment voelde ik echt een rust, een vrede van binnen. Ja, vanaf dat moment wist ik van, God is bij mij en ik wil mij laten dopen.
Wij gaan ons klaarmaken voor de doop en... Moeder Jan Noordman gaat met ons in die tussentijd een paar liederen zingen.
Dat is wat, hè? Sunrise. Er worden heel veel van. Er zijn veel mensen geweest om te kijken, hun belangstelling te tonen voor sportende jonge mensen in onze gemeente, met kinderen en opgegroeide jonge mensen. En nu blijkt opeens dat... Sunrise ook een inwendige kracht heeft, zou ik bijna zeggen. Het is ook vormend van binnenuit. Je neemt deel en je bent actief in de dienst van de Heer. En wat blijkt, je wordt gezegend, terwijl je dacht alleen maar een zegen voor anderen te zijn. Ik denk dat het een heel Bijbelse principe is. Zegenen en gezegend worden. Ik wil graag met u, nog terwijl zij zich verkleden, enkele liederen zingen, voor zover de tijd ons dat toelaat. Te beginnen uit Johan de Heer 571. O liefde Gods, oneindig groot, verre boven ons verstand, die zon als weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Een prachtig refrein dit lied. 571, laten we het echt als een loflied ook zingen met elkaar.
Jeroen, mag ik je uitnodigen? Jeroen, wat fijn om zo samen in het doopvont te mogen staan. Voordat Jeroen gedoopt wordt, wil ik u vragen om, als Jeroen gedoopt is, zingen we met elkaar lied 580. 580 uit de bundel Opwekking. Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Daar zingen we van het eerste couplet met het refrein. 580, als Jeroen gedoopt is. Jeroen, ik heb voor jou een tekst uitgezocht uit de Bijbel die we je heel graag mee willen geven. In deze tekst staat: maar wel getrouw is de Heere, die je sterken zal en je bewaren voor de boze. Okay. Jeroen, we hebben je getuigenis gehoord. En op grond van dat getuigenis mogen we je dopen in opdracht van de Heer Jezus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als Ronald straks gedoopt is, zingen we met elkaar het licht van de wereld. Het licht van de wereld uit 595 uit de bundel Opwekking. Ronald, ook voor jou heb ik een heel bekend vers uitgekozen uit de Bijbel. En daar staat in Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, dat ken je. Maar ik hoop dat, je had het daar ook over in je getuigenis. Je kan een heleboel dingen weten, maar het moet ook in je hart ervaren worden. En ik hoop dat je dat in je leven steeds weer mag ervaren, dat hij jouw pad wil leiden, dat hij jou de weg wil wijzen, door zijn woord. Kom maar. We hebben je getuigenis gehoord, Ronald. En in opdracht van de Heer Jezus mogen we je dan ook dopen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Thank you.
Nogmaals, wil ik u uitnodigen om er goed over na te denken en het niet te lang uit te stellen om hier ook de volgende keer bij te zijn. En zodat we, dat u misschien deze stap wil zetten om gedoopt te willen worden. Ik vind het heel fijn dat, en ook gebruikelijk, een goed gebruik om als gemeente en ook ik als voorganger voor deze twee bomen van mensen, van mannen, te mogen bidden. En we zeiden ook tegen elkaar van, wat zou het mooi zijn als de Heer jullie zo kan gaan gebruiken, ook in zijn gemeente, dat jullie ook, zoals er ook in het woord van God wel eens staat, dat je zuilen in Gods gemeente kunt worden. Steunpilaren, die ook de gemeente willen dragen en mee willen helpen in de gemeente. En daar wil ik ook heel graag voor bidden, voor jullie samen. Zullen we samen hen opdragen aan Gods genade. Vader in de hemel, dank u wel voor Jeroen. Dank u wel voor wie hij is en dat u zijn hart zo aangesproken heeft. Heer, er zijn veel dingen gebeurd in het leven van Jeroen. En toch wil u hartelijk bedanken, Heer, dat u hem door alles heen vastgehouden hebt. En dat u zijn leven wilt leiden. En ik wil u vragen, Heer, wilt u hem alstublieft volmaken van uw Heilige Geest? En wilt u hem ook de weg wijzen die hij mag gaan? In de maatschappij, in het gezin, maar ook in de gemeente. Heer, wilt u hem leiden en wilt u maar de Heer van zijn leven worden? Heer, zo willen we bidden, wilt u hem laten groeien in het geloof en dat hij steeds beter u mag leren kennen en u mag leren dienen. Heer, dat wil ik ook bidden voor mijn broeder aan de rechterkant van mij, voor Ronald. Heer, wat is het geweldig dat hij ouders gehad heeft, of ouders heeft die hem van het begin af aan meegenomen hebben naar de gemeente. En ik wil u danken voor Ronald dat hij al zo vroeg in zijn leven de Heer Jezus mocht leren kennen. En ik wil u vragen, Heer, laat het zo zijn dat het geen theoretische kennis blijft, maar dat het ook werkelijk leven voor hem wordt en dat hij ook mag ervaren dat u een plan heeft met zijn leven. En zoals we ook hebben laten zien uit het woord van God, dat uw woord een lamp en een voet voor zijn, een lamp en een licht voor hem mag zijn en dat uw woord hem mag leiden op de weg die hij zal gaan. Heer, en waarover hij gesproken heeft ook op die voorbereidingsconferentie, dat de geest op hem mag zijn. Heren, dat willen we ook bidden voor deze twee mannen, dat ze samen ook heel duidelijk mogen ervaren dat uw Heilige Geest niet alleen op hen is, maar in hen aan het werk is. En dat ook de vrucht van de geest in hun leven openbaar mag worden. Zo willen we ook danken, Heer, voor de ochtend die u ons gegeven heeft. We willen u danken dat u ons bij elkaar gebracht heeft. En we willen u vragen, wilt u met ons meegaan naar huis? Ons ook een hele fijne zondag geven. En ook vanavond als we bij elkaar komen om bij dat prachtige, belangrijke onderwerp na te denken, Heer Jezus, dat u straks koning zult zijn hier op deze aarde. En de rol die uw verbondsvolk Israël daarin zal spelen. Heer, wilt u ons dan ook vanavond een hele goede avond geven. Wilt u ons helpen om trouw te zijn? Wilt u ons bewaren voor afval, voor verkilling? En dat we ook vurig u mogen blijven verwachten. Dank u wel daarvoor. Ik wil ook bidden voor hen die vanmorgen aangesproken zijn. Die ontdekt hebben dat hun leven niet een klein beetje, maar helemaal voor Gods aangezicht verdorven is door de zonde. En helemaal onder het water moeten belijden dat ze met Christus gestorven en opgestaan zijn. Heere, dank u wel dat u dat ook aan ons duidelijk wil maken. En zij die dit ook heel duidelijk weten, dat ze ook niet alleen vandaag de beslissing nemen, maar ook hun beslissing omzetten in daden. En ook de beslissing nemen om dit getuigenis te midden van uw gemeente ook te willen laten zien. Heer, wilt u ons zo als gemeente ook de komende tijd zo heel dicht nabij zijn. We vragen dat uit genade om uw wil alleen. Amen. Oké. God zegen. En zo zijn we aan het einde van deze samenkomst gekomen. We zingen ons slotlied, een heel bekend lied, 44a uit de bundel Johannes de Heer. U zij de glorie, opgestaande Heer. Tijdens de eerste twee coupletten en het voorspel zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En daarna zullen we ons stellen onder de zegen van de Heer bij het heengaan. En dan zingen we tot slot nog het laatste couplet van 45a uit Johannes de Heer. Stellen we ons onder de zegen die God aan ons allen mee wil geven. Straks gaan ook Jeroen en Ronald naar de uitgang. En dan kunt u hen ook van harte Gods zegen toewensen. En hen ook officieel welkom heten als lid van de gemeente hier ter plaatse. Laten we heen gaan onder de zegen die God ons allen wil geven. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot, halleluja, Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen.